leven van Samuel. De jongen die toegewijd was aan de Heer door zijn moeder, Hanna, een van de, ja, ook wel geloofshelden, een van de meest godvruchtige vrouwen in het Oude Testament, zou je wel kunnen zeggen. Die uit zoveel verdriet gebeden had voor een zoon. En God schenkt het haar. En ze geeft hem volledig over aan de Heer. Ontvangen van de Heer en teruggegeven aan de Heer. Dat is wat God wil dat we met onszelf doen. En met alles wat Hij ons geeft. Dat het uiteindelijk, dat we het zien uit Hem. Maar dat het ook weer teruggaat naar Hem toe. Terug tot God, tot zijn eer. We zijn gebleven bij het moment dat Hanna haar zoon Samuel achterlaat bij de priester van die tijd, Eli. In de stad Silo. Silo is waar de tabernakel momenteel geplaatst is. En Samuel gaat als kleine jongen, waarschijnlijk een jaar of 3 of 4 misschien, gaat hij in dienst bij Eli. We hebben natuurlijk ook al gezien dat niet alles helemaal zuiver is in het priesterschap van Eli. En vooral dat hij 2 zonen heeft die nogal losbandig leven. Ze gaan naar bed met de vrouwen die daar dienen. En ze nemen eigenlijk de beste stukken van de offers die voor de Heer gebracht worden, die nemen ze voor zichzelf. En de Heer is daar niet blij mee. En de Heer stuurt uiteindelijk een boodschap, eerst via een andere profeet, naar Eli toe, dat het oordeel eraan komt eigenlijk. En dat zijn familielijn verwijderd zal worden van het priesterschap en dat een andere familielijn mag dienen voor het aangezicht van de Heer. En we zijn aangekomen bij het 3e hoofdstuk van 1 Samuel. En daar, we weten niet precies hoe oud Samuel is, maar daar gaat de Heer Samuel roepen. De Heer roept een kleine jongen in zijn dienst. En alhoewel we misschien niet in onze tijd precies op dezelfde manier geroepen zullen zijn, roept God ook in deze tijd nog steeds mensen in zijn dienst en ook jonge mensen in zijn dienst. Sterker nog, misschien heeft God wel de voorkeur aan jonge mensen, omdat ze juist hun hele leven voor zich hebben. Er was eens een evangelist, een bekende evangelist, Dwight Moody. En die ging preken op verschillende plekken vaak. En toen werd hem gevraagd, hoe was de respons op de preek afgelopen avond? Een keer na een dienst. En toen zei hij, 2,5 mensen zijn tot geloof gekomen. En toen zei de persoon die vraag vroeg, oh geweldig, 2 volwassenen en een kind. En nee, zei hij, 2 kinderen en 1 volwassene. Want die volwassene heeft nog maar de helft van zijn leven over. Die kinderen hebben nog een heel leven voor hun. Dus hoe heerlijk is het om in de dagen van je jeugd, als je jong bent, als je nog kracht en energie en levensduur voor je uit hebt, om dan je leven aan de Heer te geven. Geef niet de Heer de restjes van je leven. Wijd je toe als je jong bent aan Hem. Geef het beste deel van je leven aan Hem. Nou, ik wil de preek vanmiddag indelen in 3 punten. We gaan kijken naar Gods roeping op Samuels leven, Samuels respons en Samuels vrijmoedigheid. Want de eerste taak die Samuel krijgt, is nogal een hele kluif voor hem. En als je kijkt naar hoofdstuk 3, 1 Samuel hoofdstuk 3, dat is een beetje het hoofdstuk wat we gaan behandelen. Dan zien we een heel groot contrast tussen hoe het hoofdstuk opent en hoe het hoofdstuk eindigt. Kijk eens even mee naar de eerste en de laatste zin die in het hoofdstuk voorkomt. Er staat, en de jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli. En het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er kwam geen visioen openbaar. En het laatste vers van het hoofdstuk, daar staat, en de Heere verscheen of bleef in Silo verschijnen. Ja, de Heere openbaarde zich aan Samuel in Silo door het woord van de Heere. Dus we beginnen met een schaarste. We beginnen met de stilte van God. Het waren donkere dagen, het waren duistere dagen, het waren tijden van geestelijke verval. De mens leefde er maar op los. Iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. En er was weinig van God te merken. Weinig van zijn stem te horen. Maar God doorbreekt zijn stilte. Hij gaat het geestelijke verval aanpakken. Hij is bewogen met het lot van mensen. Hij grijpt in. En hij richt een leider op om het volk weer terug te roepen naar God toe. En hij spreekt weer opnieuw. Misschien heb je zelf ook tijden in je leven waarin God stil lijkt te zijn. En je zoekt hem en je hoort zo graag wat hij van jou vraagt. Je hoort zo graag zijn stem in je leven, maar het lijkt alsof de deuren van de hemel gesloten blijven. We mogen ons realiseren dat God niet altijd stil zal blijven. Hij zal uiteindelijk onze gebeden beantwoorden. Hij doet het in zijn tijd. En hij doet het op zijn manier. Maar God blijft gelukkig in zijn genade niet altijd stil. Hij komt ons tegemoet. Hij hoort onze gebeden. Ook al zijn ze niet altijd direct beantwoord. Maar God zal zijn stilte doorbreken. En hier gaat hij de nationale stilte. Er is weinig van God te merken. God gaat deze duistere tijd afbreken. Doorbreken, omkeren. Hij gaat iemand oprichten, een dienstknecht gaat hij roepen in zijn dienst, om zichzelf volledig aan hem over te geven. Om in zijn dienst te staan, om hem te vertegenwoordigen. Om het woord van de Heere door te geven. En gaat God deze Samuel roepen. En dit is nogal een komisch verhaal. Hoe dit gebeurt. Want hij doet dat een keer 's avonds als Samuel ligt te slapen. Hij ligt blijkbaar direct ook in de tent, in de tabernakel, gaat Samuel elke avond slapen. Er waren bepaalde taken die verbonden waren bij de avonddienst, zeg maar, van de tabernakel. En die zevenarmige kandelaar die de hele dag door scheen, die moest natuurlijk weer gedoofd worden en dan ging men naar bed en de volgende ochtend moest die weer aangestoken worden enzovoorts. En Samuel ligt daar te slapen en we lezen dat ook Eli op zijn plaats, een slaapplaats lag en zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien. En toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heere, waar de ark van God was, dat de Heere Samuel riep. En dan hoort Samuel zijn naam. Samuel. En Samuel, die eigenlijk nog de Heere nog niet echt kende, had ook nooit zijn stem gehoord. Het is trouwens ook niet doorgaans gebruikelijk voor God om in een hoorbare stem te spreken. Maar hij heeft het zeker bij tijd en wijle gedaan. Hij doet het hier ook. En Samuel hoort in zijn oren zijn naam. En hij staat op en hij denkt, oh, Eli roept mij. En dus gaat Samuel vlug naar de ruimte waar Eli slaapt. En hij vraagt Eli, hier ben ik. En Eli zegt, ik heb je niet geroepen. Ga terug naar bed, jongen. En tot 3 keer toe hoort Samuel zijn stem. En rent hij naar Eli en vraagt hij, wat kan ik voor je doen? Nou, Eli is al een wat oudere man hier in dit verhaal. Hij heeft wel een en ander meegemaakt. En alhoewel hij niet de beste priester is die Israël ooit gehad heeft, begrijpt hij hier degelijk wel wat er aan de hand is. Hij kent het fenomeen van een profeet en de roepstem van God. En hij begrijpt dat God een boodschap heeft voor deze kleine jongen. En dus geeft Eli instructies dat als Samuel zijn stem nogmaals hoort, dat hij zegt, spreek Heer, want uw dienstknecht luistert. En dan komt die roeping van God. Als we zo lezen in de Bijbel, dan zien we meerdere keren in de Bijbel dat God mensen roept in zijn dienst. Tuurlijk, er is een algemene roeping die we allemaal hebben. We zijn allemaal geroepen om Jezus te volgen. We zijn allemaal geroepen om te getuigen voor hem. We zijn geroepen om heilig te leven. We zijn geroepen om onze naaste lief te hebben. Dat is allemaal onderdeel van de algemene roeping die we allemaal hebben. God roept onze naam en zegt: volg mij. Maar het gaat hier niet zozeer om een algemene roeping, maar een wat we zouden kunnen noemen een beroepsroeping. Het gaat hier om een roeping om je hele leven in te zetten, om jezelf volledig apart te zetten voor de dienst van God. Een voltijdsbediening, zou je kunnen zeggen. En als we kijken naar mensen in de Bijbel die op die manier ook geroepen worden door God, dan zou je een heleboel verhalen, een heleboel ook mooie verhalen die je allemaal in de zonneschool hebt geleerd, zou je kunnen noemen. Denk maar eens aan Mozes. Mozes die 40 jaar lang door de woestijn heen loopt om schapen te hoeden. En God ontmoet hem. God komt opdagen en verschijnt in een brandende braamstruik. Die niet geconsumeerd wordt. Denk eens aan Jozua in het eerste hoofdstuk, als hij een figuur tegenkomt aan het begin van zijn carrière als leider van Israël. Denk eens aan enkele van de profeten, Jeremia. God zegt tegen Jeremia: toen jij nog in de schoot van je moeder was, had ik jou al uitverkoren om profeet te zijn voor de volken. Denk eens aan Jesaja en dat bijzondere visioen wat hij ziet. Dat hij als het ware meegenomen wordt in de hemelse tempel. En daar ziet hij de Heere op de troon zitten van het universum. En allemaal engelen om hem heen die uitroepen: heilig, heilig, heilig. Heere God Almachtig, de hele aarde is vervuld van uw heerlijkheid. Denk eens aan Ezechiël, die eerst als jonge man wordt weggerukt uit zijn thuissituatie in de ballingschap. De Babyloniërs die nemen een groot deel van het Joodse volk mee naar Babylon. En daar zit hij dan, weg van zijn vertrouwde omgeving, weg van zijn thuis. En dan komt God opdagen in een overweldigend visioen van zijn heerlijkheid. En dan wordt Ezechiël geroepen. Hij wordt vervuld met de Heilige Geest. En er wordt hem een boodschap gegeven. Denk eens aan Paulus, die in één keer bekeerd en geroepen werd. Als hij van zijn paard afvalt, als hij de heerlijkheid van Jezus ziet en vraagt: wat moet ik doen? Wat wilt u dat ik doe? Ook in het Nieuwe Testament zien we meerdere keren dat mensen specifieke roepingen van God krijgen. We lezen in Markus hoofdstuk 3 dat Jezus op een gegeven moment de berg opgaat en dat hij bij zich riep die hij wilde. En ze kwamen naar hem toe en hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn en om hem uit te zenden om te prediken. De roeping van de discipelen, dat was ook een soort proces waarin ze in eerste instantie soms een dagje meeliepen met Jezus. Maar dan komt er een moment dat Jezus zegt: ik wil dat jullie de netten achterlaten. Ik wil dat jullie je beroep opgeven en ik wil dat jullie fulltime met mij meegaan. Want ik wil jullie in een bepaalde bediening plaatsen en ik wil dat jullie daar helemaal voor worden afgezonderd. Apart worden gezet. Dat jouw roeping in dit leven is te werken voor de Allerhoogste Koning. In Handelingen 13 zien we ook een roeping van Paulus om op zendingsreis te gaan. Paulus is op dit moment in zijn leven werkzaam in een gemeente in Antiochië. En dan staat er: terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest: zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Ik heb een roeping op jouw leven, Paulus, ik wil dat jij als zendeling naar het zendingsveld gaat. En later, als Paulus dan inderdaad op zendingsreis gaat, dan lezen we dat op een gegeven moment dat hij ergens in Turkije zit. En ze proberen een aantal regio's te bereiken en dan staat er dat de Heilige Geest hen verhinderde om die streek in te gaan. Want de Heilige Geest heeft een bepaalde leiding die hij Paulus wil geven om over te steken naar het Europese continent. En dan krijgt Paulus een droom. En ziet hij in die droom, dan ziet hij iemand aan de andere kant van die zee roepen, kom over en help ons. En de volgende ochtend zegt Paulus, jongens, we gaan naar Europa. Waarom? Hij vertelt zijn visioen en dan staat er in Handelingen 16 vers 10, toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Nu kunnen we misschien denken, ja, maar hoe weet ik nou precies of ik nou wel of niet geroepen ben? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Komt er dan, ja, er komt geen briefje uit de hemel. Samuel hoorde een stem, maar ja, is dat nou altijd de manier waarop God mensen roept met een hoorbare stem? En hoe kan ik überhaupt, wat zijn de kenmerken van zo'n roeping die ik vandaag zou kunnen verwachten? Nou, wat ik al zei eerder is dat wij sowieso een algemene roeping hebben. We hoeven niet te wachten op een specifiek visioen of een specifieke roeping om iets voor God te gaan doen. We zijn allemaal geroepen om ons in te zetten voor zijn koninkrijk. Het is vaak wanneer wij in het bezig zijn met het dienen van God, overgegeven aan hem, dat opeens die roeping kan komen in ons leven waarin we gevraagd worden. En nu wil ik dat je de netten achterlaat en dit gewoon als voor je levensbrood, zeg maar, doet. Voltijd overgegeven in dienst van de Heer. Het hele volk van Israël was toegewijd aan de Heer. Maar er was één stam, die was apart gezet, die was geroepen om voltijd in dienst van de Heer te staan. En dat waren de Levieten. Wat heel interessant is, bijvoorbeeld bij de roeping van Jesaja, is dat er eigenlijk niet een directe roeping op zijn leven is. In ieder geval niet in eerste instantie. Kijk eens hoe het er staat in Jesaja hoofdstuk 6. Het is alsof Jesaja een gesprek hoort dat God met zichzelf aan het voeren is. Hij zegt, daarna hoorde ik de stem van de Heer. Hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? God stelt een vraag. Wie ga ik roepen? Wie ga ik aanstellen om als profeet voor mijn volk te dienen? Het was niet, hé, ik heb mijn ogen op Jesaja. Die jonge man, daar zie ik wel wat in. Die wil ik wel aanstellen in mijn dienst. Nee, God vraagt een algemene vraag. Wie gaat er? Wie zal er voor ons gaan? En dan zegt Jesaja, hij stelt zichzelf vrijwillig en zegt, zie, hier ben ik, zend mij. Er is een bereidwilligheid aan de kant van Jesaja om zichzelf hiervoor in te zetten. Of God daar nou gebruik van maakt of niet? Dat is een tweede vraag. Maar er is een bereidwilligheid, er is een overgave. Er is het verlangen om te zeggen, ik ben beschikbaar. De meeste van jullie kennen wel Ander van der Bijl. Hij is recentelijk overleden in de laatste paar jaar. Als ik het goed begrijp. Toch? Ja. Hij is oprichter van Open Doors. En als je zijn verhaal nog niet kent, is het heel erg de moeite waard om je eens te verdiepen in zijn verhaal. Hij is begonnen met het brengen van Bijbels achter het ijzeren gordijn. Toen er nog sprake was van een communistisch Oosten en al die Oostbloklanden en Rusland enzovoorts. toen daar nog het communisme heerste en er nog geen vrije toegang was tot westerse ideeën en westerse literatuur, toen heeft hij van iemand een Volkswagentje gekregen, zo'n kevertje. En daar bracht hij gewoon dozen Bijbels mee, het ijzer, zeg maar, die communistische landen in. En maakte hij contacten met mensen daar. En er waren momenten dat hij bij een grensovergang kwam en dat er uitvoerig gecontroleerd werd. En toen, soms wel een uur lang, de hele auto werd uit elkaar gehaald zo'n beetje om te zorgen dat er niks binnengesmokkeld werd wat niet mocht. En hij was al een beetje aan het zweten en hij wist niet precies wat hij mocht verwachten als ze de dozen Bijbels zouden vinden die hij in zijn auto had. Toen heeft hij gebeden: Heere God, laat het douanepersoneel blind zijn voor de Bijbels in mijn auto. En na enkele uren wachten, misschien 3 of 4 uur, met elke auto voor hem uitvoerig onderzocht, was hij eindelijk aan de beurt. En de douanier die maakte een seintje en zei: rij maar door. En zijn auto werd niet gecontroleerd. Had hij een roeping? Misschien wel. Maar hij zag de nood en hij wist: hier moet iets aan gedaan worden. De Bijbels moeten naar de christenen en naar de landen waar het nodig is. Hij zei: God does not call people because of their ability, but because of their availability. In het Nederlands is dat: God roept mensen niet op basis van hun vaardigheid, maar op basis van hun beschikbaarheid. En de eerste vraag die ik jullie zou willen vragen vandaag: zijn jullie beschikbaar voor God? Mocht God jou willen roepen om hem op een bijzondere manier te dienen, zou jij met Jesaja kunnen en willen zeggen: hier ben ik, zend mij. Of u daar gebruik van wilt maken, Heere, dat is een tweede. Maar ik heb het in ieder geval gezegd, Heere God. Ik wil het nu laten blijken en duidelijk uitspreken: Heere God, hier ben ik, zend mij. En ik stel daar geen voorwaarden aan. Het moet wel in Nederland blijven. Als je soms, ik weet niet of je Ronnie Heijboer kent, een zendeling in Indonesië. Sommige verhalen die hij vertelt van dingen die hij gegeten heeft in de Rimbu. Gerechten waar hij dan met zijn vork doorheen of zijn lepel doorheen roert. En dan komt er opeens een oog naar boven. In het Engels is er zo'n grappige uitspraak: where you lead me, I will follow. What you feed me, I will swallow. Soms is dat het leven van een zendeling. Waar u me heen zendt, zal ik volgen. En wat u me voorschotelt, zal ik eten. Maar wij kunnen geen voorwaarden stellen aan de roeping van God, toch? God die niks achtergehouden heeft, die ons zijn enige zoon gegeven heeft. God die geen enkele voorwaarde gesteld heeft in zijn eigen offer. Niks heeft teruggehouden in zijn eigen offer. Hoe kunnen wij zeggen: Heer, hier ben ik, maar wel op deze en deze en deze voorwaarden. Ik wil dicht in de buurt van mijn kleinkinderen zijn. Ik wil wel een fatsoenlijk salaris hebben. Ik wil wel centrale verwarming hebben. Enzovoorts. Wie gaat de mensen bereiken waar er geen centrale verwarming is? Ik kan uit persoonlijke ervaring zeggen dat ik ook dit soort roeping ervaren heb in mijn leven. Dit ook tot een overgave ben gekomen persoonlijk om te zeggen: hier ben ik. ben ik, Heere. Zend mij. Als u in uw soevereine welgenoegen een plekje heeft voor mij om u met mijn hele leven te dienen, ik ben bereid om dat te doen, Heere God. Hoe is het bij mij gegaan? Ik heb geen stem uit de hemel gehoord. Ik heb ook niet een of andere boodschap bij donderslag meegekregen. Soms gebeurt dat. Dan zit je in een dienst en heb je het gevoel dat God werkelijk tot jou individueel spreekt en jou roept tot iets. Bij mij is dat een beetje gegroeid. Ik heb een beetje zitten nadenken, wat voor elementen zitten er in zo'n roeping? Ik kan er een paar noemen en ik heb wat bijbelteksten erbij gezet. Maar ik zou eerst beginnen met het verlangen. Heb jij een verlangen op een bepaalde manier voltijd voor de Heer bezig te zijn? 1 Timotheüs 3 vers 1 praat over het oudsterschap. Als zijnde dat het van belang is dat er een verlangen is om op deze manier te dienen. 1 Korinthe 9 vers 16, daar praat Paulus over een last die hij ervaart. Een verlangen kan doorgroeien naar een last en zo is het bij mij ook gebeurd. Het begon bij een verlangen, maar op een gegeven moment was het meer dan een verlangen. Het was een last die op mij woog. Paulus spreekt en zegt hier, als ik het evangelie verkondig, is er voor mij namelijk geen reden tot roem. De noodzaak daarvan is mij immers opgelegd. Met andere woorden, ik moet dit doen. Ik voel mijzelf zo belast met deze verantwoordelijkheid. Ik kom daar niet onderuit. Ik kan het niet afschuiven. Ik kan het niet, het laat mij niet los. Er is een noodzaak. Wee is mij als ik het evangelie niet predik. Dat zegt Paulus. Hij is zo terneergedrukt door deze verantwoordelijkheid, dat hij zegt, ik kan niks anders. Het is de enige weg voorwaarts voor mij. Je kan nagaan of je gaven hebt om de Heer te dienen in een beroepsmatige roeping en bediening. Efeze 4 praat over het feit dat de Heer Jezus gaven geeft aan zijn gemeente. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Dat is een gave die je ontvangt en daarmee ben je ook gelijk een gave aan de gemeente van Jezus Christus. Er is een stukje toerusting dat je zou moeten gaan zoeken, misschien. 2 Timotheüs hoofdstuk 2, daarin zegt Paulus, beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen. Als je geroepen bent om het woord van God te prediken, dan ben je geroepen om het te bestuderen, om het onder de knie te krijgen, om studie te doen, om je in te zetten en te beijveren, om die gaven te ontwikkelen, zodat je het woord van de waarheid recht snijdt. Een roeping om te preken is een roeping om jezelf toe te rusten. En uiteindelijk, een laatste element, is een stukje bevestiging. Komt er bevestiging vanuit jouw omgeving, niet alleen vanuit je eigen denken dat jij geroepen bent door God, maar zien andere mensen om jou heen dat ook? In Handelingen hoofdstuk 13, als Paulus geroepen wordt voor het zendingswerk, dan zien we dat de Heilige Geest dat niet zozeer aan Paulus zelf communiceert. God communiceert dat aan zijn kerk, aan de gemeente. Luister eens. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, Handelingen 13, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af. Tegen wie zegt hij dit? Tegen de gemeente. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om deze mensen uit te zenden naar het zendingsveld. En zou het niet zo een zegen zijn als God ons ook een zendingsgemeente mocht maken? Dat wij in Antiochië mogen zijn. Een gemeente die mensen, een echtpaar of een gezin of een individu uitzendt naar een andere plek om daar het evangelie te brengen. En dat hoeft niet eens zo ver weg te zijn. Een paar jaar terug hebben ik en een paar, in ieder geval één andere persoon, Peter Baan, die meeste van jullie kennen hem wel, hebben een document samengesteld van de noden en de kansen in Limburg. Daar hebben we onder andere alle witte stippen op de Limburgse kaart aangegeven. Waar zouden wij nog graag een gemeente uit de grond zien komen? Wist je dat er in Limburg plekken zijn waar de nood groot is voor evangeliewerk? En hoe mooi zou het zijn als onze gemeente iemand zou kunnen uitzenden naar een andere plek in Limburg om daar de bron 2.0 te planten. En 3.0. En 4.0. En het gaat er niet om natuurlijk dat het een kopie wordt van deze gemeente, absoluut niet. Maar je begrijpt de gedachte die ik probeer uit te spreken. Deze gemeente is geplant omdat er andere gemeentes waren die een visie hadden om Thijs en Sarah van Rijn uit te zenden om hier aan het werk te gaan. Maar dit moet geen doodlopend punt worden. Want ook wij zijn opnieuw geroepen om weer mensen uit te zenden en zo het evangelie telkens verder uit te breiden, uit te verspreiden in onze omgeving. En God roept mensen bij tijd en wijle om zich daar helemaal voor af te zonderen. En soms gaat dat gepaard met offers. Soms moet je een stukje van je inkomsten, je salaris daarvoor inleveren. Maar hoe mooi is het om volledig in dienst te staan van de Heer. De meeste van jullie kennen Hudson Taylor. Hudson Taylor was ook een zendeling in China. Hij leefde in de 19e eeuw en een stukje van de 20e eeuw, dus niet zo heel lang geleden nog. Hudson Taylor werd geboren in Engeland. Hij kwam tot geloof door een evangelietraktaatje wat thuis gewoon ergens lag. En hij vond dat en hij begon het te lezen met het simpele evangelie. En terwijl hij aan het lezen was, was zijn moeder precies op dat moment op een andere plek, niet in het huis, maar op een andere plek was zij voor hem aan het bidden. Voor zijn bekering. En hij las die traktaat en de Heilige Geest bracht de boodschap met overtuiging binnen en hij ging op zijn knieën en hij nam de Heer Jezus aan. Hudson Taylor die ging medicijnen studeren, hij wou dokter worden, arts en hij wou zijn kennis van medicijnen geneeskunde wou hij meenemen naar China. Dat heeft hij uiteindelijk gedaan. En hij heeft daar zijn hele leven lang heeft hij in China gediend. Als zendeling. En op een gegeven moment was hij terug in Engeland voor een kort verlof. En toen liep hij daar langs het strand een keertje in het najaar van 1889. En toen werd hij overweldigd met de gedachte dat hij elke persoon in China wilde bereiken. Elk individu, elke ziel het evangelie wilde vertellen. Nou, in die tijd waren er al miljoenen, miljoenen Chinezen. Maar hij werd overweldigd met de noodzaak om het evangelie, zoals het in Markus staat, aan elk schepsel te verkondigen. En dan schrijft hij, of iemand schrijft over dit stukje van zijn leven, niet een louter menselijk project, maar een goddelijk bevel, was wat meneer Taylor op die herfstdag aan zee zag in de woorden aan elk schepsel. Ze kwamen naar hem toe met de urgentie van een koninklijk mandaat, dat geen uitstel duldt. Het was een kwestie van plicht en er mocht geen tijd verloren gaan. Als we meteen beginnen, realiseerde hij zich opnieuw met een benauwd hart, zullen miljoenen al overleden zijn voordat we ze kunnen bereiken. Dus hij zegt, als we nu al beginnen met het toerusten en het uitzenden van zendelingen, tegen de tijd dat die zendelingen daar arriveren, zullen er al miljoenen gestorven zijn. Dus zelfs als we vandaag beginnen, nu op dit moment, met het voorbereiden van zendelingen om uit te gaan, om elke Chinees het evangelie te vertellen. Maar wat beginnen? Begin een duidelijke, systematische poging om precies te doen wat de meester zei, om de blijde boodschap van redding te brengen aan elke man, vrouw en kind in heel China. Was dat niet zijn bevel? Was dat niet zijn bedoeling, dat het gehoorzaamd zou worden? Niets anders dan praktisch begon meneer Taylor zich onmiddellijk te beraden, niet of de poging de eerste plaats ondernomen moest worden, maar eenvoudig hoe. En terwijl hij nadacht en bad, kwam hij in de eerste plaats om te zien dat het mogelijk was. Er was geen onmogelijkheid in deze zaak. Legers van tientallen duizenden konden naar de uiteinden van de aarde worden gestuurd ter wille van materiële verovering. Dus eigenlijk over gewoon echt militaire legers. Die zenden we gewoon met tientallen duizenden naar een plek om iets te veroveren. En de kerk beschikte over middelen die volledig overeenkwamen met de verplichtingen die haar waren opgelegd. Hij zei, als de wereld een militair leger kan sturen om haar taken te vervullen, waarom kan de gemeente dat dan niet? Waarom kunnen wij ook niet de missie van de Heer Jezus tot aan de uiteinden van de aarde brengen? Het is niet een vraag of we dit moeten doen, maar hoe gaan we dit doen, jongens? En wie zegt, Heer, hier ben ik, zend mij. Een van de jonge mannen die gehoor gaf aan de oproep die Hudson Taylor deed in allerlei uitgaven en tijdens allerlei spreekbeurten die hij overal had, want hij was een bekend iemand in de christelijke wereld op dat punt van de geschiedenis. Een jonge man, een intelligente jonge man die aan de top van zijn klas stond qua cijfers en potentiële toekomst, alles lag voor hem open, was een jongeman genaamd William Whiting Borden. Borden was geboren en getogen in een familie dat een fortuin bezat. In die tijd al miljoenen dollars. En dat is in vergelijking met wat het vandaag zou zijn. Hij was gewoon een miljardair. En het stond allemaal op hem te wachten. Hij was intelligent en hij had een fortuin van zijn gezin dat hij gewoon kon overnemen als zijn vader stierf. Hij kon het familiebedrijf overnemen en alles zou voor zijn hele leven geregeld zijn. En hij maakte keuze om het bedrijf te verlaten en het fortuin niet op te eisen. Hij laat gewoon miljoenen dollars op de tafel liggen. En hij sluit zich aan bij de zendingsgenootschap China Inland Mission van Hudson Taylor. En dan schrijft hij op de eerste bladzijde van zijn Bijbel twee woorden. No reserves. Geen reserves. Geen andere opties. Geen buffers. Geen reservering. Geen terughoudendheid. Niks om op terug te vallen. En dan gaat hij als jonge man naar Cairo in Egypte om uiteindelijk Arabisch te leren, want er is een bepaalde bevolkingsgroep in China die Arabisch spreekt en dat zijn moslims en die wil hij gaan bereiken. En ergens in dat proces, als hij besluit om zendeling te worden en alles wat van wereldse waarde is los te laten en zijn Heer Jezus te volgen, schrijft hij nogmaals twee woorden onder die eerste twee woorden. No retreat. Dat betekent jezelf niet terugtrekken. Niks toegeven. Volledige overgave, volledige toewijding. En als hij dan, volgens mij is hij 28 jaar en dan wordt hij opeens ziek met een hele, in die tijd, ernstige ziekte. Waar hij uiteindelijk aan gaat sterven. Een ziekte die hij dan oploopt, omdat hij in een gedeelte van de wereld woont waar die ziekte heerst en waar hij niet, geen weerstand tegen heeft. Maar voordat hij zijn laatste adem uitblaast als jonge man met enorme potentie die alles heeft opgegeven voor de Heer Jezus, schrijft hij nogmaals twee woorden in zijn Bijbel. No regrets. Geen spijt. Wat een voorrecht zou het zijn als de Heer Jezus jou zou roepen om volledig op te branden voor Hem. Om je leven in te zetten voor Hem. Apart gezet te worden voor zijn dienst. Wat het ook mag kosten. En dit is wat kleine Samuel ervaart. God roept hem in zijn dienst. Hij zegt: Samuel, ik wil dat jij mijn profeet wordt. Want het is zo donker en het is zo stil. Maar ik wil weer gaan spreken en ik wil een spreekbuis hebben in jou. Ik wil dat jij mijn volk tot zegen bent. En Samuel spreekt de woorden uit in de respons die hij geeft aan God. De woorden die Eli hem leert: spreek Heer, want uw dienaar luistert. Zijn wij nog in staat om de stem van God te horen, de roepende stem van God? Spreek, want uw dienaar luistert. Niet: Heer, hier is mijn agenda, ik heb mijn leven een beetje uitgepland, wilt u alstublieft even uw stempel van goedkeuring plaatsen op mijn plannen. Nee, Samuel komt met geen agenda. Volledige beschikbaarheid en zegt: ik luister, Heer. Zeg het maar. Zeg maar wat u wilt. Ik doe het. En dan krijgt Samuel eigenlijk een hele vervelende boodschap. Niet iets waar hij op aan het wachten is. Want de Heer zegt tegen Samuel in 1 Samuel 3 vers 11. Ik ga iets doen in Israël waarvan bij ieder die het hoort de beide oren zullen tuiten. Ik moet een stukje oordeel brengen over het huis van Eli. En vooral over die jongens. Die zo respectloos met de offerdienst omgaan. En met het ambt van het priesterschap. En dan moet Eli weer gaan slapen. Ik weet niet of hij nog geslapen heeft die nacht. Ik sla het heel eventjes over. Want de boodschap van God is niet altijd een makkelijke boodschap. We zien dat vaker. Dat de profeten die een boodschap van God krijgen moeite hebben met wat ze moeten overbrengen. Het is niet altijd een mooie boodschap. Het is niet altijd de boodschap van het evangelie en de genade van God. Maar er is ook de waarschuwing van het oordeel van God als mensen niet luisteren. Johannes in het boek Openbaring zegt over dat hij de openbaring van God ontvangen heeft. De boodschap van God ontvangen heeft. En hij zegt erover: ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. Dus een symbolische, hij internaliseert, hij neemt de boodschap die God hem geeft, neemt hij tot hem. En het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En een van de realiteiten van het spreken voor God is dat je soms ook een moeilijke boodschap moet brengen. En dat soms het ook iets kost om de waarheid te spreken. En er is geen enkele predikant of profeet of dienstknecht van de Heere die niet last heeft hiervan. Van mensenvrees. Het willen spreken naar de mond van de mensen. Het worstelen met het overbrengen van een moeilijke boodschap. En toch zijn wij geroepen om de hele boodschap te brengen. Het is zo makkelijk ook bij evangelisatie om alle mooie kanten van het evangelie aan te leveren. En de scherpe randjes toch maar even weg te laten. Praten over de hel? Misschien liever niet. Praten over de hemel. Maar er is niemand die meer over de hel praat dan Jezus zelf. En Jezus is daarom natuurlijk ons ultieme voorbeeld. Iemand die in liefde de waarheid vertelde. Ook als de waarheid moeilijk was om te slikken. En ieder van ons is geroepen om in liefde de waarheid te vertellen. En zo ook een zuivere spreekbuis van God te zijn. En dus als Samuel weer gaat slapen, staat er ook niet dat hij in slaap viel, maar dat hij bleef liggen tot aan de morgen. Ik denk dat hij de rest van de nacht wel wakker was. En hij ziet heel erg op tegen het moment dat hij Eli tegenkomt. Dat staat er ook. Samuel was bevreesd dit visioen aan Eli te vertellen. Plaats jezelf eens in de schoenen van Samuel. Hij moet een oudere man die eigenlijk als vader in zijn leven functioneert, gaan vertellen dat Gods oordeel over hem heen gaat komen. Dat de maat vol is. Dat God bepaald heeft dat er iets gaat gebeuren. En we lezen verder dat Eli, die natuurlijk ook in de gaten had dat God iets door Samuel wilde vertellen. Eli die komt hem opzoeken en die spreekt hem aan en die zegt zelfs: ik wil dat je geen enkel woord weglaat. Ik wil precies weten wat de Heer jou verteld heeft. En wat doet Samuel? Dit is de eerste test van zijn profeetschap. Gaat hij alle woorden brengen? Of gaat hij het toch iets mooier aankleden dan wat God het verteld heeft? Hoe zit het met de mensenvrees in deze kleine jongen? We lezen zijn respons en vooral ook zijn vrijmoedigheid als we blijven lezen. In vers 18, toen maakte Samuel hem al die woorden bekend. En hield ze niet voor hem verborgen. Dat is moed. Dat is vrijmoedigheid. Wist je dat zelfs Paulus met deze verleiding worstelde? De verleiding om toch je eigen mooie draai te geven aan de woorden van God. De minder mooie woorden, zeg maar, van de boodschap. De scherpe kantjes. Hij bidt hiervoor en hij vraagt gebed. In Efeze hoofdstuk 6. Hij zegt: bid voor mij. Het is net nadat hij de wapenrusting heeft behandeld. Bid voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken. Hij noemt het twee keer het woord. En wat interessant is, is dat in de grondtaal het woord vrijmoedig letterlijk betekent al de woorden. Ik wil al de woorden, ik wil een Samuel zijn, ik wil niks weglaten van wat God gezegd heeft. Ik wil een zuivere spreekbuis zijn, ik wil het woord recht snijden. Ik wil het hele raadsbesluit van God brengen. Maar willen jullie bidden voor mij, want ik worstel daarmee. En ieder van ons is gevoelig hiervoor. Wij mogen geen woorden weglaten. Predikanten mogen geen woorden weglaten. Profeten mogen dat niet, evangelisten mogen dat niet. Wij zijn geroepen om al de woorden te brengen, om vrijmoedig te zijn. En niet toe te geven aan de druk die de situatie met zich meebrengt. Paulus spreekt hier ook over in het boek 1 Thessalonicenzen. Hij schrijft tegen de gemeente: hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren. Wat was er allemaal gebeurd in Filippi? Noem eens iets. Wat heeft Paulus meegemaakt in Filippi? Stenigingen. Gevangenis, oké, okay, wat nog meer? Oké, okay, hij was geslagen met stokken. Hij had, zijn rug zat vol met blauwe plekken. Ja? Hij had wonden, want we lezen dat de cipier zijn wonden verzorgt. Ja, dus Paulus is flink aangepakt. En dan gaat hij naar het volgende dorp. Van Filippi naar Thessalonica. En ik kan me voorstellen dat Paulus zo aan het reizen is. En dat ze over een heuveltje heen komen. En daar ligt de stad Thessalonica. Wat gaat er door het hoofd van Paulus? Wat gaat er door zijn hoofd? Wat staat mij hier te wachten? Ik kom net uit Filippi. En wat zegt Paulus? Hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smartelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God wat gehad. Vrijmoedigheid. Ik heb alle woorden gegeven. En die vrijmoedigheid die heb ik van God ontvangen om het evangelie van God tot u te spreken te midden van veel strijd. Ken je dat? Strijd in je leven? Wat een voorbeeld is deze Samuel, hè? Paulus deed het als een volwassene. Samuel deed het als een kind. Geen wonder dat deze man een bijzondere rol gaat spelen in het leven van Israël. Dat hier een man van karakter staat, een jonge man van karakter. En we lezen in 1 Samuel, ik heb het niet op het scherm staan, maar dat bekendheid over Samuel zich de ronde gaat doen. Het valt mensen op. Let op deze jongen. Want hier gaat nog eens iets bijzonders mee gebeuren.